Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Laka, de collectieve fietsverzekering met de beste dekking en 5 sterren klantenservice. Krijg nu 2 maanden gratis fietsverzekering met de code In Het Wiel. Ga naar laka.co en verzeker je fiets. Thijs, hij doet het gewoon.
Dit is wel echt knap, hè? Hij levert gewoon.
Het is toch ongelooflijk?
Zijn tenen uitkuisen, hè?
Zijn tenen uitkuisen?
Ken je die uitdrukking niet?
Nee.
Dat vind ik een heerlijke uitdrukking. Ja, echt hiervoor. Dus van zo'n sprint van stervende zwanen langzaam een berg op. Zijn tenen uitkuisen. Ja, hij had echt wel... Bini Germain ging wel echt heel hard aan. Ik denk wel dat Van der Poel nog even dacht... Zo, holy shit. Waar moet ik dit vandaan halen? Hij doet het gewoon, hè. Ja,
het is weergaloos. Het is weergaloos, ja. Het is ongelooflijk. Het was best wel een voorspelbaar ritje. 2 vluchters. Ja. Dan komt die klim. die klim waar de discussie de hele tijd was. Wordt het nou sprinten of is het wel voor Van der Poel en Girmay en dat soort jongens?
Ja, nou, ik denk dat we het met onze vergelijking met de Poggio best wel netjes hebben gedaan. We hadden gezegd, het is maar voor 1 sprinter. Voor 1 echte sprinter dan. Dat is Ewan. Dat is de enige die eventueel mee zou kunnen. Dat was ook zo. En die had niet gewonnen. Die was 3rd of 4th geworden.
Ja. Als hij niet gevallen was. Ja,
ja als waren, ja, waren dat hij zo kapot was dat zijn coördinatie niet meer oké was. En dat hij gewoon tegen het achterwiel van Kimmerman aanreed. Maar je zag wel dat jongens als De Maar moesten gewoon echt wel passen. Ruim voor de streep. En ik vond eigenlijk nog niet eens dat het zo hard ging na de haarspelbocht waar het zeg maar steiler werd. Toen Lawrence naast ze demareerde en daarna Kenna. Dat was eigenlijk niet het moment dat het nou het allerhardst ging. En ik had wel gedacht dat ze het misschien op dat moment al eerder zouden aantrekken. Maar dat laatste stuk bleek echt nog wel meer dan genoeg te zijn om iedereen diep in het paars te duwen. En dan zie je gewoon dat jongens als Girmay en Van der Poel echt wel iets voor hebben op de echte sprinters. En dan is Ewan is echt heel goed bergop voor een sprinter als het op dit soort dingen aankomt. Maar je ziet gewoon dat hij de laatste inspanning, de laatste poef, daar rijdt hij bijvoorbeeld echt een enorme versnelling en hij krijgt het gewoon niet meer rond. Hij weet wel dat hij het rond moet krijgen. Hij krijgt het alleen niet meer rond. En dan zie je wel echt dat het voor andere jongens is. En dat kun je eigenlijk... We kijken zo heel even kort naar de strafveld van Van der Poel. Maar daar kun je het heel goed aan zien dat het niet een echte sprint was.
Nee. Hoe bijzonder is het dat iedereen kijkt naar hem. Je kon geen interview op tv zien. Je kon geen krant openslaan. Het was allemaal... Alle ogen zijn op Mathieu van der Poel gericht. Nou, heeft hij dat wel vaker meegemaakt in zijn afgelopen jaren. Maar toch.
Hij probeerde nog wel een beetje van tevoren. Hè? Nog een beetje in te dekken. Of een beetje te zeggen, ja, het is wel lastig om de sprinters te lossen. Of ik had het klimmetje wel graag wat steiler getekend als ik het zelf had mogen doen. En zijn ploegleider zei vanmorgen nog iets als, ja, weet je wel, Mathieu is heus niet exceptioneel goed op dit moment. En zijn trainer zei, ja, we hadden hem liever nog maar 1 of 2 weken extra de tijd gegeven tussen Roubaix en de Giro om nog bijvoorbeeld op hoogtestage te gaan of zo wat langer. Dus ja, iedereen heeft wel ergens zijn mitsjes en zijn maatjes gezet alsof het een soort vinkje is van, ja, we moeten het wel even doen, weet je wel. Want zo makkelijk is het niet.
Allemaal kul, Thijs. Allemaal kul.
Ja, bij hem is het dus... Ja, het knappe is dat hij dus zo vaak levert onder druk. En dat is echt ook wel omdat hij... Het is ook wel gewenning. Dat, volgens mij hebben hij, en dat zie je bij Van Aert ook wel... Een beetje, natuurlijk voelen ze druk en iedereen voelt druk. En zeker als iedereen zit te kijken en je verwacht het zelf ook... En je ploeg verwacht het. En de sponsoren verwachten het, de journalisten verwachten het, de fans verwachten het. Allemaal verwachten ze dat hij levert. Natuurlijk geeft dat druk. Maar... Je ziet toch wel dat die jongens die uit het veld rijden komen, die dus week in week uitgewend zijn, dat iedereen naar hun kijkt. En dat je dus tijdens je verkenning of tijdens je inrijrondje nog even stopt voor 4 camera's. Dat is toch wel fijn als je dat van jongens van gewend bent, hoor. In plaats van dat je pas op later leeftijd daarmee in aanraking komt. En dat je ineens voor zo'n rit als vandaag ineens alles op je afkrijgt. Het is wel voor hem wel ergens gesneden koek. Je ziet ook wel dat hij bij die startinterviews en zo. Het is allemaal, hij neemt allemaal gewoon 30 seconden tot een minuut. En dan rondt hij het zelf in af. Dat is wel echt, dat is wel ervaring. Hij zegt gewoon pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa. En daarna rijdt hij door. En dan gaat hij in de volgende pa pa pa. En dan heeft hij het ook in no time allemaal gedaan. En
Hij heeft inderdaad. Daarmee vindt hij een manier om het ook zo te behandelen dat hij het aan kan, dat het behapbaar is en dat hij er niet zo heel veel last van ondervindt. Ja,
ja, dus hij gaat, hij embraced het, hij omarmt het. Hij geeft een handtekening aan de kinderen, hij staat de camera's te woord en dan hij heeft ook wel vandaag natuurlijk wel echt voldoende tijd gehad om te focussen onderweg.
Ja, het was een soort, de vergelijking met de Porto ging nog iets verder, want eigenlijk was het ook een soort mini Milaan Sanremo. Er gebeurde niet, gebeurde eigenlijk niks.
Ja, er gebeurde echt niks, hè.
Niks. Twee Italianen van de drone speelgoedploeg.
Ja. Drone Hopper, Androni Giocattoli.
Nice.
Ja, nee, dat gebeurde inderdaad echt niks. En iedereen, ja, dus dan zie je ook wel echt dat er veel renners bezig waren met of winnen of geen tijd verliezen vandaag. En dat die dus ook al hun teamgenoten nodig hadden. Of, nee, iedereen heeft dus gezegd, iedereen moet rond die kopmannen blijven. Het wordt toch een sprint. Dat was ook wel echt belangrijk. Je zag in die klim ook, dat eigenlijk waren er twee hele belangrijke punten voor positionering. De bocht naar rechts helemaal beneden en de haarspeld naar links waar het steiler begon te worden. En daar moest je gewoon echt vooraan zitten. En daar heb je gewoon mannen voor nodig. Dus dan kun je wel eerder in de koers allemaal mannen opbruiken of oproken. Ja, dan kom je gewoon tekort. En dat deed zowel Lotte Soudal als Alpecin Fenix echt perfect. Die wisten precies waar ze moesten zitten. Je zag ook dat Krieger reed op kop. Dat was echt gewoon gepland. En die moest helemaal links aanhouden op het eerste deel. Dus je zag dat Lotte Soudal reed helemaal rechts. En Alpecin Fenix wilde helemaal links. Want ze wisten dat de bocht die eraan kwam, die loopt naar links.
Ja.
Dan kan je niet worden uitgeremd aan de binnenkant. Dus je houdt al helemaal links, zodat je weet, oké, wij zitten hier. Links, binnenbocht. Wij gaan straks als eerste die bocht in. Als je er omheen wilt, dan moet je er dus echt omheen en niet binnendoor. Ja, dat zijn wel echt dingen die je van tevoren uitstippelt in de ploegleidersvergadering. Of in de tactische meeting, zeg maar. Daar moeten we op dat punt zitten. En dat is wel echt knap van die hele ploeg dat ze dat kunnen. En laten we niet vergeten, het blijft nog steeds wel gewoon een pro-continentale ploeg. Dus een ploeg die één trapje onder de World Tour ploegen staat. En ik vind het wel echt knap dat ze daar dus ook zitten. Want iedereen wil daar zitten.
Nee, het is buitengewoon knap. Maar ik vind inmiddels de verwijzing richting het feit dat Alpecin Fenix een pro-conti-ploeg is. Vind ik misschien wel iets te makkelijk. Okay. Het is een ploeg die al heel lang acteert
dat komt
op
het
hoogste niveau. Ja, nee, exact. Maar ze zijn ook dat wendt, volgens mij. Rijden voor en met Van der Poel, dat wendt ook.
Ja. Ja. Dus dat is misschien zo. En het is ook wel, ik denk dat het ook wel fijn rijden is voor zo'n kopman. Hij had nog een geintje onderweg uitgehaald met Riesebeek. Had je dat gehoord?
Nee, vertel.
Riesebeek was dus heel nerveus onderweg. Dus die moest dus de hele dag met Van der Poel in zijn wiel ronddraaien. En op een gegeven moment zaten in het begin van de rit had hij wel gezegd tegen Van der Poel. Weet je wel, ben je echt wel goed? En toen had Van der Poel gezegd dat hij slecht was. Dat hij zegt, niks vandaag. Zo was Riesebeek nog nerveuzer geworden. Maar dat was een beetje om te dollen. Ja, hij had volgens mij ook redelijk snel tegen iedereen gezegd, ik ben goed, rij maar.
Ja. Nou ja, dat bleek ook wel. Eerst de Vaio of eerst nog de andere Nederlanders? Even andere Nederlanders. Mollema, Kelderman 5, Mollema 7.
Kelderman heel goed.
Ja, maar die ging er nog even vandoor. Ja.
Ja. Dit kan hij ook wel. Dit zit ook wel echt in zijn. Hier is hij ook wel echt goed in. Hier rijdt hij heel vaak top 10. Hij wint er nooit mee, maar hij rijdt heel vaak top 10. En ook in de grotere etappekoersen. Maar het zegt natuurlijk wel goed. Het zegt wel iets over zijn mentale en fysieke gesteldheid. Dat hij überhaupt kan aanvallen in de laatste kilometer. Dus dat is wel. Nou ja, gezien het feit dat hij aan deze Giro begon met een vraagteken en een hersenschudding overgehouden uit Luik. Het is gewoon goed nieuws.
Zeker weten.
Dat Mollema zevende wordt, is gewoon goed nieuws voor hem. Want ik denk dat hij, ik weet niet of hij het vorig jaar in de Giro had gekund met de benen die hij toen had.
Nee, zeker niet. Hoogstwaarschijnlijk niet de eerste etappe.
Ja, dus dat belooft wel veel natuurlijk. Dumoulin in orde, Omen in orde. En eigenlijk bijna alle klassementsrenners wel vooraan. Met uitzondering van Guillaume Martin net erachter. Sivakov net erachter. Wout Poels net erachter. Arisman op 19 seconden. Ja, het zijn allemaal niet de grootste podiumkandidaat, om het maar even eufemistisch te zeggen. Dus ja, je ziet eigenlijk niet dat iemand nou echt enorm heeft zitten tukken of super slechte benen had vandaag.
Nee. Je had net een bijzin over die val van Ewan. Ik wil daar toch nog even iets op inzoomen. Het is ergens een beginnersfout, mag je het zo zeggen, tegen het achterwiel van je voorganger aanrijden en in onevenwichtige situatie belanden en dan vallen. Dit heeft echt te maken met het feit dat hij gewoon helemaal naar de limiet is.
Ja, daarom vind ik beginnersfout ook misschien niet een goede omschrijving.
Nee, dat vond ik ook niet, maar daarom vraag ik het aan jou.
Daar al. Ze gaan met z'n drie eigenlijk vrijwel op het gelijktijdig aan. En Gramaille zit twee, drie posities voor Van der Poel. Dus Van der Poel moet eerst die posities nog goed maken. Maar Ewan weet ook waar hij aan moet gaan. En die heeft eigenlijk op dat moment dat die derde ligt. Hij heeft de sprint al verloren. Hij gaat daar niet nog meer overheen komen. Dat weet hij denk ik ook wel. Die sprint kan hij winnen door op het laatst nog net iets over te hebben en te versnellen. En dat niemand er meer overheen komt. Het is niet meer dat hij weet ook wel dat hij daar niet meer om Van der Poel en Kermaai heen rijden. Dus hij zoekt echt, ja, hij is helemaal kapot en hij zoekt nog eigenlijk naar het achterwiel van Kermaai. Wat je eigenlijk doet uit een soort wanhoop. Ja. Ja, daar is het meeste zuiging, zeg maar. Weet je. Ja. Daar zit je het beste uit de wind.
Een soort reflex.
Dat wiel. En ja, je ziet dat hij een klein beetje slingert. En het komt ook omdat je een enorme versnelling rijdt die je eigenlijk niet meer rondkrijgt. Wat heel vaak gebeurt als zo'n stervende zwaan sprint bergop is. Dat je die versnelling, je wilt eigenlijk terugschakelen, maar je kan niet terugschakelen. Want dan is het helemaal klaar. Dus je begint terug te schakelen in zo'n sprint. Dus ja, dat maakt die vermoeidheid en die lactaat en die enorme versnelling maakt wel gewoon dat je coördinatie wel vrij lastig is. En dat je iets meer gaat slingeren dan wat je normaal doet. En dan probeert hij zo dicht mogelijk op dat wiel te rijden. Ja, dan maakt hij gewoon een fout. Dus ja, hij deed het ook helemaal zelf. Het is nog, ik denk dat het vooral fijn is dat hij niemand meeneemt.
Ja, ja. En dat hij ook Germain niet... Niet meeneemt dan.
Ja, dan wordt het wel weer lelijk, weet je. Ja, als je daardoor Gramaille van de Poel bijvoorbeeld wordt gehinderd om een goede sprint te rijden, dan houdt het wel weer. Ja, dan krijg je eigenlijk weer dat een derde de sprint van die eerste twee verpest. Ja. En dat was nu gelukkig niet het geval.
Je zei, hè, want in de vorige podcast maak je, waar je net ook aan refereerde, de vergelijking met de Poggio.
Ja.
En dat Ewan, als hij tot het einde echt mee wilde, een super goede dag zou moeten hebben.
Ja.
Dat heeft hij dan wel. Hij is dus wel super goed.
Hij is wel echt wel goed in orde. Ja, anders kan je dit niet. Nee. Weet je, anders zit je daar niet meer bij.
Want hij reed makkelijk omhoog. Ja. Hij zat de hele tijd goed.
Ja, ja, ja. En je ziet eigenlijk dat het gaat echt wel minder hard dan de Poggio, wat we van tevoren ook al hadden gezegd. De Poggio gaat 38 gemiddeld. En ze reed vandaag 34,3. Over de laatste klim. Dus dat is wel echt wel een stukje minder. Maar goed, daar heb je dus nog steeds echt al veel voordeel van in de peloton zitten. En zeker omdat hij ook heel goed gepositioneerd begon. Ja, het was eigenlijk wel de ideale manier hoe hij de beklimming moest rijden. Echt als eerste beginnen. En dan kon Lotto Soudal eigenlijk het eerste stuk tempo proberen te drukken. En te zorgen dat ze een klein beetje van links naar rechts gingen. Zodat niemand er zomaar omheen kon. Dus eigenlijk deden ze het perfect voor Ewan. En het was wel echt heel knap dat hij op 500-600 meter van de streep nog zo goed gepositioneerd zat. En dat hij echt probeerde uit te stralen. Weet je, ik zit hier. En er komt niemand overheen. Ja, dat gewoon, eigenlijk is de klim dan gewoon 500-600 meter te lang.
Ja.
En kan hij niet mee op het moment dat Kermaai en Van der Poel gaan.
Tijd voor onze partner Laka is een nieuwe slimme manier om je fiets te verzekeren. Een collectief van fietsers die hebben hun krachten gebundeld om zo geld te besparen. Je betaalt namelijk geen vaste maandpremie. Alle schadeclaims die worden via een flexibel maandelijkse bijdrage verdeeld onder alle fietsers. Dit betekent dat de maandelijkse bijdrage dus varieert, maar je betaalt nooit meer dan een vastgesteld maximum bedrag. Zijn er geen claims, dan betaal je bijvoorbeeld een maand helemaal niks. Laka dekt goed. Diefstal, schade, binnen-buitenland, zonder afschrijving, eigen risico telt niet. Een thuisbrengservice is, je krijgt goede service als je mensen aan de lijn krijgt. Wordt snel afgehandeld door de fietsexperts die aan LACA verbonden zijn. En vaak is de afhandeling van je klachten binnen één dag. Nou ja, u hoeft mij niet op mijn woord te geloven, maar we kunnen naar een van LACA's tevreden klanten luisteren.
Klinkt denk ik ook herkenbaar voor de meesten hoe moeilijk het is om vaak een verzekeringsclaim in te dienen en dan ook helemaal je geld terug te zien. Laat staan dat je fiets ook snel geregeld wordt, want je wilt natuurlijk zo snel mogelijk weer op de fiets. Zo heb ik dat zelf ook moeten ervaren vorig jaar toen ik bij een andere partij een claim moest indienen. Gingen weken overheen, veel heen en weer gebel toen het uiteindelijk pas rond was. En ja, ik ben echt verbaasd bij hoe soepel dat bij LACA gaat. Ben helaas in Barcelona gevallen, waardoor mijn derailleur het niet overleefd heeft. Toen heb ik snel moeten schakelen, dus meteen een nieuw besteld. En ook mijn claim eigenlijk te laat ingediend. Dus ja, LACA had genoeg redenen om mijn claim te weigeren. Hebben ze niet gedaan. Thomas was heel behulpzaam en ik had 3 dagen later het geld op mijn rekening al staan. Dus echt uniek hoe zij het aanpakken. Dus ik ben Daan, ben de oprichter van Katijn Cycling Club uit Amsterdam. En kan iedereen LACA aanraden.
Dus of je nu een racefiets, mountainbike of e-bike hebt, LACA's leden besparen elke dag op hun fietsverzekering. En dat geld kunt u dan besteden aan dingen die u wel leuk vindt. Hier komt ie. Krijg nu 2 maanden gratis LACA fietsverzekering met de code in het wiel. Ga naar laca.co, laca.co en verzeker je fiets.
Zullen we even naar die file kijken? Dan zie je namelijk...
Heel graag. Dat leek mij een mooie overgang.
Ja.
De Strava file. Hoe snel stond die online na de finish?
10 minuutjes, denk ik.
Ja? Ja, het is wel, het is wonderlijk. Het blijft wonderlijk. Maar ja, we genieten ervan. Ga je gang.
Ja, dat is dan heerlijk. Het is fantastisch om te zien natuurlijk. Ja, hij komt gewoon, ik denk gewoon, ja, de fiets wordt naar de beurs meegenomen. Zijn dingetje zit erop. Hij heeft hem ook nog niet, het heet ook gewoon Lunch the Ride.
Oh, oké. Okay.
Geen naam begrepen. komt zo wel.
De ironie. Tijdens de lunch heeft hij het kommetje
teruggepakt op de slotklim. Hij pakte hem van de week het kommetje. Toen ging Balabalin en Jorge Arcas van Movistar, die gingen iets sneller. Nibali was ook iets sneller. Ja. Nee, in de wedstrijd gaan ze uiteraard iets sneller.
Overigens, even een detail. Arcas ging sneller dan... Was 1 seconde sneller dan Valverde. Ja.
Ja, dat zal s'avonds niet gezellig zijn geweest.
Dat is geen broccoli voor Arcas.
Oké, ga he. Ik heb hier mijn Strava-vuil gezien. Nou ja, goed. Dus Arcas heeft vandaag ook expres in de remmen geknepen. Reed niet, ik kwam niet binnen in de eerste groep. Een paar opvallende dingen uit de Strava-vuil. Hij haalt echt een superhoge hartslag. 199. Dat zie je hem eigenlijk de rest van het jaar. Hebben wij in al die klassiekers die we hebben besproken, hebben we dat niet gezien. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal, dat is een totaal andere wedstrijd. En begint hij natuurlijk aan de finale veel minder fris. En ja, reageert die hartslag veel minder dan nu. Dus hij rijdt gewoon bijna hartslag 200 in de laatste paar honderd meter. Wat een paar dingen interessant. De kern van de beklimming is ongeveer 5 minuten. Die waarde hebben we een paar keer teruggezien, een paar keer geanalyseerd in de voorjaarsklassiekers. Eigenlijk is hoeveel die over de hele beklimming trapt, is 504 watt. Is goed vergelijkbaar met wat hij deed op de Oude Quaremont in de Ronde van Vlaanderen.
Zo, met Poggi.
Dat moment dat Poggi aanging en door die hele kopgroep zo langs brommerde. Dat is eigenlijk, als je voor 5 minuten kijkt, is dat zijn inspanning. Alleen, dat ging daar natuurlijk vandaag helemaal niet over. Het ging niet over die 5 minuten. Hè. Het ging vooral over de laatste minuut. En daar zie je eigenlijk dat het verschil wordt gemaakt. En wat je dan ziet, is dat Van de Poel eigenlijk zijn maximale vermogen is 1066 watt. 1166 watt, dus 1166. Dat is echt wel flink lager dan als hij een sprintje rijdt op het vlakke. In een massasprint of zelfs ook na een hele ronde van Vlaanderen. Maar dat komt natuurlijk omdat hij daar al aankomt met een... Ja, ze hebben al een enorme workload in die benen zitten van die 5 minuten. Dus je komt daar aan. Dus niemand kan dus meer volle bak sprinten. Zelfs Mathieu van der Poel heeft dus niet de aanzet die hij heeft. Nou, zelfs niet na 260 kilometer in de Ronde van Vlaanderen. Want dan is de aanloop naar die laatste 15 seconden toe is veel rustiger. Ja. Dus hij komt eigenlijk aan met 5 minuten 500 watt. En dan zie je eigenlijk in die laatste minuut. Eigenlijk wat het meest interessante daarin is. Wat je erin ziet is dat hij 3 sprintjes doet. Dus het gaat niet zozeer om het laatste sprintje. Dus hij doet één sprintje. Dat zit echt al op zeg maar 500, 600 meter van de meet. Moet hij een sprintje doen aan 1100 watt. Nou, dat is ongetwijfeld om een paar posities te winnen. Omdat Kelderman en Bilbao daar aangaan.
Yep.
Dan moet hij op 200-300 meter van de streep. Moet hij nog weer een sprintje doen van 1062 watt. Op het moment dat Girmay aangaat.
Dat waren die twee posities dat hij nog naar voren moest. Ja.
Precies. En dan 100 meter later begint hij aan zijn echte sprint. En dat zeg ik expres tussen aanhalingstekens. Dat kunnen luisteraars niet zien. Maar ik doe het tussen aanhalingstekens. Want die echte sprint is dan nog maar 1121 watt. Dus eigenlijk doet hij drie dezelfde sprintjes in die laatste kilometer. En eigenlijk het bijzondere is dat hij dat laatste sprintje nog net dus eruit kan trekken. Hij heeft dus nog net een klein beetje kick over, waarmee hij over Girmay heen komt. En dat is dus de kick die Ewan precies mist. Die kan dus nog één keer aangaan in het laatste stuk. Die kan meeschuiven en nog één keer reageren. En dan is bij Ewan gewoon langzaam maar zeker een kaars die uitdooft. En dan kan Van der Poel nog één keer eroverheen. Dus het is eigenlijk, ja, is dit een sprint? Nee. Het is een soort eerst 5 minuten heel hard trappen. En dan kijken of je nog drie kleine sprintjes kunt trekken.
Ja, kan je zeggen dat het een ideale inspanning is geweest voor Van der Poel? Eigenlijk wat we vooraf, hoe we hem op zijn lijf getekend hebben?
Ik denk wel als het bijvoorbeeld nog ietsje steiler wordt. Dat het nog net iets meer in zijn voordeel is. Dan gaat het nog meer op de pure macht, zeg maar.
Ja.
En dan, dan kan hij misschien Ewan. Niet als het 400-500 meter heel stijl is, hoor. Daar is Ewan wel echt heel goed in. Maar als het wat langer stijl is, weet je, als het een Kouberg is of zo, zoiets. Of misschien nog wel nog twee Koubergjes. Ik denk dat hij het nog liever zo had gezien. Maar goed, weet je, je zag wel dat Girmay echt heel goed was. Dat hij hem ook echt heel moeilijk maakte. En dat Girmay rechts zat en de bocht liep naar rechts. Dus ja. Van der Poel moest er ook wel echt aan de linkerkant omheen rijden.
Ja.
Dus daarom zei ik ook, hij moest wel echt zijn tenen uitkuisen. En je ziet ook wel dat de laatste 50 meter, dan zie je hem langzaam zeker het wattage teruglopen tot 831 watt op de meet. Dus ja, je ziet ook, het is wel echt, dit was het ook wel. Het is niet zo dat hij hier met twee vingers in zijn neus wint.
Nee, maar dat vind ik, dat maakt het wel mooier, vind ik. Maakt het meer bijzonder, want hij kon niet eens juichen toen hij over de streep was. Hij schudde zijn hoofd uit een soort verwondering van mijn hemel, ik heb het gewoon gedaan. Althans, dat lees ik erin.
Ja, nou ja, het is gewoon een hartslag 200, maar dat komt niet helemaal. Want het is een hartslag 199, komt hij over de meet. Dus dat is ook wel, ja, dit is het ook wel.
Ja.
Dit is niet alsof hij hier nog een sprintje had kunnen trekken. Of dat hij uit positie 15 dit dan nog kunnen winnen. Dus ja, het is allemaal wel, al die positionering, dat hij echt wel even wachtte op het laatste. Niet al op een kilometer van de streep, alvast even een keertje aanging. Ja, dat zat er dus ook echt niet in. Dan moet je wel echt een andere finish hebben. Dus kijk naar de Tour, Muur de Bretagne, steiler. Dan kan je er echt wel zo'n gat slaan. Dat kan hier echt niet. Daar ging het echt wel te hard voor. Dus ja. Dus dat.
Schitterend. Dan richten we onze blik even op de dag van morgen.
Wil
je nog één ding zeggen? Nou, zeg dan.
Zag je nog dat hij zichzelf bijna een sleutelbeen schoot met de champagnekurk? Een sleutelbeenbreuk schoot.
Ja, maar dat heeft hij denk ik van jou geleerd voor de kijkers.
Wat dan?
Wat is er met je gebeurd, man? Jouw rechteroog is... Ja, dit is blauw. Heb je daar een champagnekurk in gehenst?
Ik heb een speciaal Giro-kleurig oog laten maken. Ik ben wel een week tegen een voetganger opgereden. En toen kreeg ik mijn bril omhoog. Dus nu heb ik een heel mooi Giro-kleurig oog.
Kan je voor alle vaste luisteraars even een Insta-postje op in het wiel... Zullen we dat even doen?
Ja, ik zal het zo...
Stuur maar naar mij, want ik zet het wel online. Ja.
Is goed.
Dan, etappe 2. Want we hebben gezegd, etappe 2, een tijdrit van iets meer dan 9 kilometer. Technisch, aankomstje bergop. Als er sommige renners dichtbij zitten, dan zou je morgen een andere roze trui eraan kunnen hebben. Maar als Van der Poel goed is, kan hij dit ook. Hoe lees jij, wat zijn de gevolgen voor de etappe 2, voor de tijdrit?
Als je kijkt naar de tijdrit, hij is maar 9,2 kilometer. Het is super bochtig. En de laatste klimmetje, ze komen echt na 7,5 kilometer, 7,2 kilometer geloof ik, krijg je echt nog een klimmetje. Vies omhoog over kasseitjes. Ja, het is niet zomaar een tijdrit. Gewoon alleen maar rechtdoor beuken. En zo goed mogelijk aerodynamica hebben. Het is wel heel technisch. Dus het is wel echt voor jongens die heel goed met een tijdritfiets kunnen omgaan. Of sowieso heel goed met een fiets kunnen omgaan. Nou ja, onder categorie 1 valt jongens als Dumoulin. En onder categorie 2 valt Van der Poel. Hij zit van de week niet voor niks een paar keer op zijn tijdritfiets. Weet je, hij weet ook wel dat de kans heel groot is dat hij of roze pakt of er vlakbij staat in rit 1. En dat hij dan in rit 2 roze moet verdedigen of een nieuwe kans heeft om te pakken. En ik denk dat Van der Poel ook zomaar een tijdrit kan winnen.
Ja, en zeker deze. Is het gek dat ik denk aan een... als je het hebt over de manier van bochtrijden, optrekken naar een bocht, hè, snelheid opnieuw vinden, dat ook een beetje... een veldrit-achtige inspanning is?
Dat de hele tijd optrekken, dat maakt het wel een stuk lastiger voor de traditionele, voor de tijdrijders zoals wij ze voor ons zien. Die gewoon in die houding willen liggen en gewoon zich zo klein mogelijk willen maken en dan beuken, beuken, beuken. Ja. Ja, als je veel van die bochten hebt, moet je de hele tijd uit die houding, moet je de hele tijd vol zo'n bocht durven aan te snijden en vol durven op te trekken. Ik denk ook dat er wel flink wat klassementsrenners zijn die denken, ja, ik ga niet alles in elke bocht leggen. Ik wil scherp rijden en ik wil zo netjes mogelijk bochten rijden en ik wil zo min mogelijk tijd verliezen, maar ik ga hier niet, verdomme, het riskeren dat ik in twee bochten om mijn smoel lig en dan 2 minuten verlies. Dus dat heeft Van der Poel ook nog wel voor op anderen. Dus ja, als je kijkt naar het klassement met de bonus die heeft van de 4 seconden die worden gegeven tussen hem en plek 9, zeg maar. Plus de bonificatieseconden. Ja, staat hij 14 seconden voor op veel goede tijdrijders. Ja, wie staat er vlakbij? Magnus Cort Nielsen kan een goede tijd draaien. Die staat 10 seconden. P.O. Bilbao staat op 6 seconden. Dat moet ik eigenlijk eerst even zeggen. Dat is denk ik de grootste bedreiging.
Ja.
Ja, die 6 seconden ben je zo kwijt. Dus ik denk, Bilbao heeft een flinke kans op roze morgen. Cort Nielsen heeft een kansje. Ulissi heeft in het verleden soms belachelijk goede tijdritten gereden in de Giro. Die heeft er volgens mij zelfs echt gewonnen.
Dat is toch wel weer goed, hè? Ulissi,
ja, you never know. Ja. You never know. En dan op 14 seconden staat eigenlijk de grote groep. En daar zit, behalve Dumoulin, zit daar ook iemand bij als Almeida. En dat is, denk ik, misschien wel de grootste favoriet voor de tijdrit. Echt een goede tijdrit. Een goede tijdrijder kan goed met die fiets omgaan. En is heel explosief. Dus ik denk dat 14 seconden op Van der Poel. Ja, dat kan zomaar. Dus het is wel echt wel een dubbeltje op zijn kant. Van der Poel moet er morgen wel echt alles inleggen. Het is wel elke bocht gewoon max erin. Max aanzetten. En het is een inspanning van 9,2 kilometer met een klimmetje op het eind. 12, 13 minuten.
Lekker hoor. Ik heb wel eens minder uitgekeken naar een tijdrit.
Het is wel een leuk tijd. Ik vind het een leuk begin zo wel.
Ja, ik vind het ook wel sterk. Zou die een roze fiets hebben?
Ik denk het eigenlijk wel. Ken je een kennende?
Het zal wel ergens in een vrachtwagentje klaarstaan, toch?
Zou die morgen een roze broek aan hebben?
Ik denk het wel. Hij krijgt zo'n pak van de organisatie. Dat wordt vanavond natuurlijk helemaal geknipt, geschoren en op maat gemaakt.
Ja, zo'n heel roze pak.
Gaat hem tijd kosten.
Weet je nog hoe die tour tijdrit het voorbereiden? Dat ze s'avonds laat nog in het hotel stonden om alles te knippen en te plakken. En oh, hier heb je nog een helm, dat helemaal niet onze sponsor is. En oh, ga eens even hier zitten en moeten we dit pak niet een beetje hier knippen?
Ja, maar dan moest ik gelijk al denken, dat gaat toch precies hetzelfde. Dat wordt niet anders hoor.
Dat ze er nu wel ietsje meer aan hebben gedaan. Maar ja, het is niet het grootste aandachtspunt van hem en zijn ploeg.
Nee. Maar ja, zoals je zei, hij heeft een paar keer op zijn tijdritfiets gezeten. Zo hé, wat een begin. Nog even voor de duidelijkheid. Wij doen dit elke dag. De bedoeling is een minuutje of 20. We zijn iets langer, want dat was natuurlijk een bijzondere omstandigheid vandaag. Maar elke dag gaan we dit blijven doen. Dat ter aankondiging. Leuk. Ja, uitstekend. Ik wens je nog een heerlijke avond uit.
Oh, hey, ik morgen misschien nog Tobias Vos stiekem. Zo goed.
Oké.
Ja, dat is voor je poeltje. Ik denk dat Vos met.
Tobias Vos. Goed zo.
Oké. Okay. Ciao. En jij gaat rijden straks, of niet?
We gaan straks rijden, ja. Dat wordt nog wel een lange tocht.
Nee. Je hoeft alleen maar naar Sicilië, man.
Ja, oké. Dat is waar. Alleen maar naar Sicilië.
Ja.
Goed zo. Oké. Spreek je morgen. Hè? Yo.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de zand. Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.